Good morning, dear Sangha.
Goedemorgen, lieve Sangha.
When we walk,
als we lopen,
we can walk like a Buddha.
Kunnen we lopen als een Buddha?
We walk as a free person.
We lopen als een vrije mens.
We are not bound to the past. We are not worried about the future.
We zitten niet vast aan het verleden. We maken ons geen zorgen over de toekomst.
And we enjoy walking in the present moment.
En we genieten van het lopen in het huidige moment.
The master, the Zen master Jilinji said that the miracle is not to walk on thin air or water, but to walk on earth.
De Zenmaster Linji heeft gezegd dat het wonder er niet uit bestaat om te lopen op lucht of op water, maar om te lopen op de aarde.
That is based on the insight that to be alive and to be walking on this planet is already a miracle.
En dat is gebaseerd op het inzicht dat het feit dat we in leven zijn en dat we op deze planeet lopen al een wonder op zich is.
So walking mindfully means to celebrate the miracle, to perform the miracle.
Dus aandachtig lopen betekent om dat wonder te vieren, om dat wonder uit te voeren.
First time I visit India, my airplane fly very low, and I could observe the city of Patna below.
De eerste keer dat ik India bezocht, vloog mijn vliegtuig heel laag, en toen zag ik de stad Patna beneden liggen.
I saw the river Ganga. And I also saw the footprints of the Buddha north of the Ganga and south of the Ganga.
Ik zag de rivier de Ganges en ik zag ook de voetsporen van de Buddha ten noorden en ten zuiden van de Ganges.
And so I was so happy to feel that you are able to continue the Buddha walking in many continents like that.
Ik was zo blij dat we de Boeddha konden volgen terwijl we lopen op zoveel continenten.
Ten years ago we had a retreat for congressmen in Washington DC.
10 jaar geleden hadden we een retraite voor leden van het congres in Washington DC.
Some of the congressmen have become senators now.
Sommige van de congresleden zijn nu ondertussen senator geworden.
And they reported that they still adapt the practice of walking meditation on Capitol Hill.
En ze zeiden dat ze nog steeds loopmeditatie doen op Capitol Hill.
Every time they walk from the office to the place where they cast the vote, they they practice walking meditation and release all thinking and worries.
Elke keer als ze van hun kantoor lopen naar de plaats waar ze moeten stemmen, dan lopen ze aandachtig en ze laten al hun zorgen los.
And one congressman said that he survived the hectic life of a congressman by the practice, with the practice of walking meditation.
En één congreslid die zei dat hij het hectische leven van een congreslid kon overleven door de beoefening van loopmeditatie.
Because walking like that, not only you can release your tension, the tension in your body, but you can also release your worries, your anxiety, your fear, and so on.
Want als je op die manier loopt, kun je niet alleen de spanning in je lichaam loslaten, maar ook je zorgen en angsten enzovoort.
And we need a kind of insight in order to be really to stop and enjoy every step.
En we hebben een soort inzicht nodig om echt te kunnen genieten van elke stap.
And that insight may be the Pure Land is right here, the Kingdom of God is right here.
En misschien is dat inzicht, het zuivere land is hier en het Koninkrijk van God is hier.
All the wonders of life are here available in the present moment.
Alle wonderen van het leven zijn beschikbaar hier in het huidige moment.
What you have been looking for is right there.
Waar jij altijd naar gezocht hebt, is er al.
And if you, we have that kind of insight, we naturally can stop running and we can enjoy every step, touching the here and the now.
En als we dat soort inzicht hebben, dan kunnen we op een heel natuurlijke manier stoppen met rennen en het huidige moment aanraken.
I think Michael Jackson got that insight also.
Ik denk dat Michael Jackson dat inzicht ook had.
He wrote the song This Is It.
Hij schreef het lied Dit Is It. This Is It.
But to get the insight and to use it is another matter.
Maar om dat inzicht te hebben en om het te gebruiken, dat is weer iets anders.
I think Michael is still there, alive, among us.
Ik denk dat Michael nog steeds levend onder ons is.
You have to walk for him. You have to enjoy the wonders of life for him in every moment.
Je moet voor hem lopen en elk moment de wonderen van het leven genieten.
In the chanting book there is one sentence. I vow that every step I make help me touch the Pure Land of the Buddha.
In het gezangboek, daar is een zin en die zegt, ik beloof dat elke stap die ik maak me helpt om in het zuivere land van de Boeddha te komen.
The Pure Land of the Buddha is something equivalent to the Kingdom of God.
Het zuivere land van de Boeddha is iets wat een beetje lijkt op het Koninkrijk van God.
But to me, the Kingdom of God is not a vague idea, but it is a reality.
Voor mij is het Koninkrijk Gods niet een vaag idee, maar een realiteit.
I can see very well that this flower belongs to the Kingdom of God.
Ik kan heel goed zien dat deze bloem bij het Koninkrijk van God hoort.
The sunshine outside also belongs to the Kingdom.
De zonneschijn buiten behoort ook tot het koninkrijk.
If this flower does not belong to the kingdom, what do you think it should belong to?
Als deze bloem hier niet bij het koninkrijk hoort, waar denk je dan dat die bij hoort?
So if we get in touch deeply with the flower, we get in touch with the kingdom.
Dus als we diep in contact komen met de bloem, dan komen we ook diep in contact met het koninkrijk.
And last night I said also that our own body belongs to the kingdom.
Gisteravond zei ik ook dat ons eigen lichaam tot het koninkrijk behoort.
Our body, like the flower, is a wonder.
Ons lichaam is een wonder, net als de bloem.
And it's very important that we get in touch with the kingdom, because if we do, we can release many other things.
En het is heel belangrijk dat we in aanraking komen met het koninkrijk, want als we dat doen, dan kunnen we heel veel andere dingen loslaten.
In the gospel there is the story of a farmer who found a treasure in a piece of land, and he went home and released everything else. He just wanted to keep the treasure.
In het evangelie staat het verhaal van een boer die op zijn land een schat vond, en hij ging naar huis en hij liet alle andere dingen gaan. Hij wou alleen maar voor die schat zorgen.
If you have found the kingdom, you can release fame, power, wealth and other things very easily.
Als je het koninkrijk gevonden hebt, dan kan je roem, macht en rijkdom heel makkelijk loslaten.
Because the kingdom is true happiness.
Want het koninkrijk is waar geluk.
In the Buddhist tradition, we consider insight to be the most important factor of liberation.
In de boeddhistische traditie beschouwen we inzicht als het belangrijkste kenmerk van bevrijding.
The most important factor of salvation.
Het belangrijkste element van redding. Van verlossing.
According to that insight, happiness and suffering, they are very connected, deeply connected with each other.
En volgens dat inzicht zijn geluk en lijden heel diep met elkaar verbonden.
Happiness always go together with suffering.
Geluk gaat altijd samen met lijden.
It's like the left always go together with the right.
Het is net als de linkerkant die altijd samengaat met de rechterkant.
If we try to eliminate the right, we eliminate the left at the same time.
Als we de rechterkant proberen te vernietigen, dan vernietigen we de linkerkant tegelijkertijd.
Because the right is there, the left must be there.
Dus want als rechts daar is, dan moet links daar zijn.
The right leans on the left in order to be, and the left leans on the right in order to be.
De linkerkant leunt op de rechterkant om het te kunnen zijn, en de rechterkant leunt op de linkerkant om het te kunnen zijn.
And our attitude, our habit of running, trying to run away from suffering and to look for happiness, come from the fact that we have not seen that non-dualistic nature of both happiness and suffering.
En het feit dat we maar proberen weg te rennen van lijden heeft ermee te maken dat we nog niet de non-dualistische aard van zowel lijden als geluk hebben gezien.
In the Christian tradition, we often hear that God is love.
In de christelijke traditie horen we vaak dat God liefde is.
And in the Buddhist tradition.
En in de boeddhistische traditie.
Love is something that can obtain, that can be obtained. From understanding.
Is liefde iets wat je wat verworven kan worden door begrip.
And love understanding are two basic factors of happiness.
En liefde en begrip zijn twee basale factoren van geluk.
If you don't feel understood, if you do not feel loved, you don't have happiness in yourself.
Als je jezelf niet begrepen voelt, als je niet voelt dat er van je gehouden wordt, dan kun je ook geen geluk voelen in jezelf.
So the definition of happiness in Buddhism is clear. There is, if there is understanding, and there is love, and then there is happiness.
Dus de definitie van geluk in het boeddhisme is duidelijk. Als er begrip is en als er liefde is, dan is er geluk.
We can say that someone who is who has a lot of understanding and a lot of love, we know that that person is a happy person.
Als we zien dat iemand heel veel begrip heeft en heel veel liefde, dan kunnen we weten dat dat een gelukkige persoon is.
Without understanding, without love, you feel utterly alone.
En zonder begrip en zonder liefde voel je heel alleen.
You cannot relate to any other human being.
Je kan niet omgaan met enig ander levend wezen.
So true happiness, we can see that true happiness is made of understanding and love, and not money, sex, power and fame.
Dus we kunnen zien dat waar geluk gemaakt is van begrip en liefde, en niet van geld, macht, seks en roem.
And understanding is first of all understanding suffering.
En begrip is op de eerste plaats het begrip van lijden.
If you cannot understand the suffering of someone, you cannot love him or make him happy.
Als je iemands lijden niet kan begrijpen, kan je niet van hem houden en hem niet gelukkig maken.
Imagine the father does not understand the suffering and the difficulty of the son.
Stel je voor dat de vader het lijden en de problemen van de zoon niet begrijpt.
And the father may try to do everything in order to make the son happy, but because he does not understand the suffering and the difficulty of the son, the more he try, the more he make his son suffer.
En de vader kan wel zijn best doen om zijn zoon gelukkig te maken, maar als hij niet het lijden en de problemen van zijn zoon begrijpt, dan is het hoe meer hij zijn best doet, hoe meer zijn zoon lijdt.
And when a daughter understands the suffering and the difficulty of her mother, she will not angry at her mother anymore. She can love her.
En als een dochter het lijden en de problemen van de moeder begrijpt, dan zal ze niet langer boos zijn op de moeder, maar ze zal van haar houden.
So we can see very clearly that love is born from understanding.
Dus we kunnen heel duidelijk zien dat liefde geboren wordt uit begrip.
And we can say also that understanding is first of all understanding suffering and the difficulties.
En we kunnen ook zeggen dat begrip op de eerste plaats het begrijpen van lijden en moeilijkheden is.
When we say the Pure Land of the Buddha or the Kingdom of God, we usually believe that that is a place where there is no suffering, there is only happiness.
Als we zeggen het zuivere land van de Boeddha of het Koninkrijk van God, dan denken we meestal aan een plaats waar geen lijden is en alleen maar geluk.
Living in a place where there is no suffering, how can you cultivate understanding and compassion?
En als je op een plaats woont waar geen lijden is, hoe kun je dan begrip en mededogen kweken?
If you don't know what suffering is, how can you love?
En als je niet weet wat lijden is, hoe kan je dan houden van?
If suffering is not there, there is no way you can cultivate understanding and love.
Als er geen lijden is, is er geen enkele manier waarop je begrip en liefde kunt kweken.
If there is no mud, and then you cannot grow lotus flowers.
Als er geen modder is, kan je ook geen lotusbloemen kweken.
So the mud is essential for lotus flowers, and suffering is essential for the birth of happiness.
Dus modder is essentieel voor lotusbloemen en lijden is essentieel voor de geboorte van geluk.
So my definition of the kingdom is not a place where is no suffering.
Dus in mijn definitie van het koninkrijk is dat geen plaats waar er geen lijden is.
And we can say that the kingdom is a place where there is a lot of understanding and love.
En we kunnen zeggen dat het koninkrijk een plaats is waar er heel veel begrijpen en liefde zijn.
And if understanding and love is there, suffering should be there also, because suffering is the mud that can bring out the flower, the lotus flower of understanding and love.
En als er begrip en liefde zijn, dan moet er ook wel lijden zijn, want lijden is de modder waar de lotusbloem van liefde en begrip uit voortkomen.
It's clear that I do not want to send my children to a place where there is no suffering.
Het is heel duidelijk dat ik mijn kinderen niet naar een plaats wil sturen waar er geen lijden is.
If the place does not have suffering, and then my children will have no opportunity to learn to be understanding and loving.
En als er een plaats is waar geen lijden is, dan zullen mijn kinderen niet de kans krijgen om te leren begrijpen en liefhebben.
So suffering and happiness go together like the left and the right. Wherever there is suffering, there is an opportunity to be happy.
Dus geluk en lijden gaan samen, net als rechts en links samen gaan. En waar de lijden is, daar is de mogelijkheid om gelukkig te zijn.
And the Buddha started his teaching by speaking about that, suffering and happiness.
En Buddha is met zijn onderricht begonnen door daarover te spreken, lijden en geluk.
And the first noble truth is ill being, it means suffering.
En de eerste edele waarheid is niet wel zijn, oftewel lijden.
And the second noble truth is the making of ill being.
En de tweede edele waarheid is het ontstaan of het maken van onwelzijn, niet welzijn.
When you look deeply into the nature of suffering, you can discover the true nature, the roots of suffering.
Als je diep kijkt in de aard van het lijden, dan kan je de wortels, de ware natuur van het lijden zien.
And when the Buddha came to the third noble truth, he spoke about the cessation of ill being. The cessation of suffering.
En toen Boeddha aankwam bij de derde edele waarheid, toen sprak hij over het einde van het onwelzijn, het einde van het lijden.
And the cessation of suffering means the presence of happiness, well-being.
En het einde van het lijden betekent de aanwezigheid van geluk of welzijn.
And the fourth noble truth is about the path that leads to the cessation of ill-being.
En de vierde edele waarheid is over het pad dat leidt naar het einde van onwelzijn. Oftewel naar welzijn.
So the Four Noble Truths are not only about suffering, but it is also about the cessation of suffering, meaning happiness.
Dus de vier edele waarheden gaan niet alleen over lijden, maar ook over het einde van lijden, en dat betekent geluk.
And we can understand deeply the Four Noble Truths in the light of interbeing.
En we kunnen de vier edele waarheden diep begrijpen in het licht van interzijn.
We may ask the question why suffering is described as a noble truth. What is so noble about suffering?
En je kan je misschien afvragen waarom wordt lijden gezien als een edele waarheid? Wat is er zo edel aan lijden?
Arya means noble, holy, and Satya means truth.
Arya betekent edel of heilig en Satya betekent waarheid.
Thande. It is a noble truth. It is a holy truth because when you look deeply into it, you can see not only the roots of suffering, but you can see also the path leading to the cessation of suffering.
Het is een edele of heilige waarheid, want als je diep in het lijden kijkt, dan kun je niet alleen de wortels van het lijden zien, maar ook het pad dat leidt naar het einde van lijden.
The truth of ill being, the truth of suffering contains all the formations, all the informations regarding the second noble truth, the third noble truth, and the fourth noble truth.
De waarheid van het lijden bevat alle formaties, alle informaties betreffende de tweede, derde en vierde waarheid.
When you look deeply into the one, you see the all.
Als je diep in het ene kijkt, dan zie je het alles.
When you look into this flower, you see the whole cosmos in it.
Als je naar deze bloem kijkt, dan zie je daar de hele kosmos in.
There is a cloud inside.
Er is een wolk in.
We know if there is no cloud, there will be no rain and no flower can grow.
Want als er geen wolk is, is er geen regen en kan de bloem ook niet groeien.
And there is the sunshine in it.
En er zit de zonneschijn in.
Without sunshine, no flower can grow either.
Want zonder zon kan ook geen bloem groeien.
And you can see the earth, the minerals, and so on.
En we kunnen de aarde zien en de mineralen enzovoort.
And even our consciousness is in the flower.
En zelfs ons bewustzijn is in de bloem.
This flower is an image form in our brain.
Deze bloem is een beeld, een vorm in onze hersenen.
So our brain, our consciousness is in this.
Dus onze hersenen, ons bewustzijn is hierin.
Looking deeply, you see that everything in the cosmos is present in the flower.
En als je diep kijkt, zie je dat alles in de kosmos aanwezig is in de bloem.
And the flower, although it is tiny, it contains all informations about the cosmos.
En hoewel de bloem klein is, bevat het alle informatie over de kosmos.
So the truth that the one contains the all is very clear in Buddhism, and it is described by the term interbeing.
Dus de waarheid dat het ene het alles bevat, is in het boeddhisme heel duidelijk. En het wordt benoemd als inter zijn.
A flower cannot be by herself alone. She has to interbe with the sunshine, with the cloud, with everything in the cosmos.
Een bloem kan niet op zichzelf alleen bestaan, alleen zijn. Ze moet inter zijn met de wolk, de zon en met alles in de kosmos.
So in Buddhism, to be means to interbe.
Dus in het boeddhisme betekent te zijn, inter zijn.
So that is the way we should look at the teaching of the Buddha when we look into the truth, the noble truth of suffering. We can discover all information about the truth of how suffering has been made.
Dus dat is de manier waarop we in het boeddhisme moeten kijken naar de waarheid van het lijden. En als we erin kijken, dan kunnen we ook zien informatie over hoe het lijden gemaakt is, hoe het ontstaan is.
We can see the existence of the possibility of happiness and the path that lead to happiness.
En dan kunnen we ook zien dat de mogelijkheid van geluk bestaat en het pad dat naar geluk leidt.
And that is a reason why we call suffering as a noble, holy truth.
En dat is de reden dat we lijden een edele, heilige waarheid noemen.
In the light of interbeing, one truth contains all the other truths.
In het licht van inter zijn bevat één waarheid alle andere waarheden.
And if we want to understand the teaching of Buddha deeply enough, we have to learn and to consider it in the light of interbeing.
En als we het onderricht van de Boeddha diep willen begrijpen, dan moeten we daarnaar kijken in het licht van inter zijn.
If our suffering is fear, loneliness, anxiety, and then we have to try to find non-fear, non-anxiety, brotherhood and sisterhood right in the heart of our suffering.
En als ons lijden erin bestaat dat het angst is, bezorgdheid en eenzaamheid, dan moeten we geen angst, geen bezorgdheid, broederschap en zusterschap vinden midden in het hart van het lijden.
In this practice, we do not try to run away from our suffering.
In deze beoefening proberen we niet weg te lopen van ons lijden.
We do not try to cover up the suffering by the way of consumption.
We proberen het lijden niet toe te dekken door onze manier van consumeren.
Instead, we go home to ourselves and get in touch with the suffering inside. And have a deep look into its nature.
En in plaats daarvan gaan we naar huis en komen we in contact met het lijden in ons en kijken diep in de natuur daarvan.
And suffering can be both individual and collective.
En lijden kan zowel individueel zijn als collectief.
So, getting in touch deeply with our suffering can be done individually and can be done also collectively.
Dus in diep contact komen met ons lijden kunnen we individueel doen en we kunnen het ook gezamenlijk doen.
And in the Buddhist tradition, you need some kind of energy in order to be able to listen to your suffering and to get in touch with it without the feeling of being overwhelmed by your suffering.
En in de boeddhistische traditie heb je een bepaalde energie nodig om in contact te kunnen komen met je lijden en er niet door overspoeld te worden.
And that is the energy of mindfulness and concentration.
En dat is de energie van volle aandacht en concentratie.
When we practice mindful breathing, mindful walking, we generate the energy of mindfulness.
Als we aandachtig ademen en aandachtig lopen beoefenen, dan wekken we de energie van volle aandacht op.
Mindfulness is always mindfulness of something.
Volle aandacht is altijd aandacht voor iets.
When you breathe mindfully, that is called mindfulness of breathing.
En als je aandachtig ademt, dan noemen we dat aandacht van het ademen.
When you walk mindfully, that is mindfulness of walking.
En als we aandachtig lopen, is dat aandacht voor het lopen.
When you drive your car mindfully, that is mindfulness of driving.
En als je aandachtig auto rijdt, dan is dat aandacht voor het rijden.
And that is why in the practice center, people practice to be mindful, not only when they breathe, not only when they walk, but during the whole day.
En daarom is het zo dat in een oefencentrum de mensen niet alleen maar aandacht voor het lopen en aandacht voor het ademen beoefenen, maar aandacht voor alles wat ze doen de hele dag.
And when you are mindful, very mindful of something, you tend to be concentrated on that something.
En als je heel veel aandacht voor iets op hebt, dan ben je normaal gesproken ook geconcentreerd op datgene.
So the energy of mindfulness carries within herself the energy of concentration.
Dus de energie van aandacht draagt de energie van concentratie in zich mee.
And when you have some energy of mindfulness and concentration, you can go back to yourself and get in touch with the suffering inside without the fear of being overwhelmed by it.
En als je de energie van volle aandacht en concentratie hebt, dan kun je teruggaan naar jezelf en in contact komen met je lijden zonder dat je bang hoeft te zijn door overspoeld te worden.
People in the world, they don't like to go back to themselves because they are afraid that they will have to encounter the suffering inside.
Mensen in de wereld willen niet graag teruggaan naar zichzelf, want ze zijn bang om het lijden in zichzelf te ontmoeten.
And their strategy for survival is to cover up the suffering, to run away from suffering.
En hun overlevingsstrategie is om het lijden toe te dekken en er voor weg te rennen.
We turn on the television in order to cover up the suffering, the loneliness inside.
We zetten de tv aan om het lijden en de eenzaamheid van binnen toe te dekken.
And even if the television program is not interesting at all, we do not have the courage to turn it off.
En zelfs als het televisieprogramma helemaal niet interessant is, hebben we niet de moed om de tv uit te zetten.
Because we know that if we turn the television off, and then we have to go back and touch the suffering inside.
Want we weten dat als we de tv uitzetten, we terug moeten gaan naar onszelf en het lijden in ons aan moeten raken.
And in the market, they provide us with many things in order to consume and to forget for a while, our loneliness, our suffering inside.
En op de markt zijn heel veel spullen te verkrijgen waarmee we onze lijden en onze eenzaamheid van binnen kunnen toedekken.
And there are those of us who do that with magazines, books, music, and so on.
En sommigen van ons doen dat door tijdschriften, muziek, boeken enzovoort.
And some of us use alcohol and drugs.
En sommigen gebruiken alcohol en drugs.
And the purpose is to run away from our own suffering, to cover them up.
En het doel daarvan is om weg te lopen van ons eigen lijden en om ze toe te dekken.
And while we do so, the suffering in us continue to grow.
En terwijl we dat doen, blijft het lijden in ons groeien.
So the practice recommended by the Buddha is to have some courage to go home and take care of the suffering inside.
Dus de beoefening die door de Boeddha wordt aanbevolen is om terug naar huis te gaan en te zorgen voor het lijden dat we binnen in ons hebben.
We can practice mindfulness while we brush our teeth, water the vegetable garden.
We kunnen volle aandacht beoefenen terwijl we onze tanden poetsen of de moestuin water geven.
And with some mindfulness and concentration, we can go home without fear in order to take care, to listen, to get in touch with the suffering inside.
En met wat volle aandacht en concentratie kunnen we zonder angst naar huis gaan en in aanraking komen met de angst en het lijden in ons.
There is an exercise of mindful breathing. Helping us to recognize a painful feeling or a painful emotion when it manifests.
Er is een oefening van aandachtig ademhalen die ons helpt om een pijnlijk gevoel of een pijnlijke emotie te herkennen als die zich manifesteert.
That is exercise number 7 and number 8.
En dat zijn oefeningen nummer 7 en nummer 8.
Breathing in, I am aware of the painful feeling in me.
Ik adem in en ben me bewust van het pijnlijke gevoel in mij.
And that is the seventh exercise.
En dat is de zevende oefening.
The eighth exercise is breathing in. I embrace tenderly my painful feeling.
En de achtste oefening is, ik adem in en ik omarm teder mijn pijnlijke gevoel.
With some mindfulness and concentration, we should be able to hold tenderly our painful feeling and get a relief.
En met wat volle aandacht en concentratie zouden we in staat moeten zijn om ons pijnlijke gevoel teder te omarmen en zo wat verlichting te krijgen.
A feeling of loneliness, a feeling of pain or anger is like a kind of energy manifested from the depth of our consciousness.
Een gevoel van eenzaamheid of een gevoel van pijn, dat is als een energie die zich manifesteert en die komt uit het diepst van ons bewustzijn.
And as a practitioner, we should not try to fight to suppress that feeling of loneliness or anger.
En als beoefenaar zouden we niet moeten proberen te vechten met dat gevoel van eenzaamheid of boosheid of om het te onderdrukken.
When you notice that some pain, some anger, some loneliness is manifesting, we go home to our mindful breathing. We breathe or we walk so that we can generate the energy of mindfulness and concentration.
Dus als zo'n gevoel van pijn of eenzaamheid zich manifesteert, dan gaan we naar huis, naar ons aandachtige ademhaling, zodat we...
And with that energy of mindfulness and concentration, we can recognize the energy of pain, anger, or loneliness, and we can embrace it tenderly.
En met die energie van volle aandacht en concentratie kunnen we dat gevoel van pijn of boosheid of eenzaamheid herkennen en het omarmen met de energie van concentratie.
The Buddhist practice of meditation is founded on is grounded on the insight of non-duality and non-violence.
De boeddhistische beoefening van meditatie is gebaseerd op de beoefening van geweldloosheid.
Mindfulness and concentration are you, but pain, sorrow, loneliness are also you.
Dus aandacht en concentratie, dat ben jij, maar pijn, verdriet en eenzaamheid, dat ben je ook.
So mindfulness and concentration are not there to fight, to suppress, but to take care.
Dus volle aandacht en concentratie zijn er niet om te vechten en om te onderdrukken, maar ze zijn er ook om ergens voor te zorgen.
It sounds like my dear loneliness, my dear anger, I know you are there and I will take good care of you.
Mijn lieve eenzaamheid, mijn lieve boosheid, ik weet dat je er bent en ik zal voor je zorgen.
The practitioner behaves like a loving mother. When the baby suffers, she picks the baby up and holds the baby tenderly into her arms.
En de beoefenaar gedraagt zich als een liefhebbende moeder. Als de baby huilt, dan pakt ze de baby op en wiegt hem in haar armen.
In the beginning, she does not know yet what is wrong with the baby. But the fact that she is holding the baby tenderly can reduce the pain, can bring already some relief to the baby.
En in het begin weet ze nog niet wat er met de baby aan de hand is. Maar het feit alleen al dat ze hem vasthoudt, kan al verlichting brengen aan de baby.
So the seventh exercise is to recognize the pain. And the eighth is to embrace the pain. Nicely.
Dus de zevende oefening is om de pijn te herkennen en de achtste oefening is om de pijn te omarmen op een prettige manier.
And these two exercises can already bring some relief. We shall suffer less if we know the practice.
En deze twee oefeningen kunnen al wat verlichting brengen. We zullen minder lijden als we de beoefening kennen.
But before the seventh and the eighth, the Buddha also proposed the fifth and the sixth exercise.
Maar voor de zevende en achtste oefening stelde Boeddha ook de vijfde en de zesde oefening voor.
And the fifth exercise of mindful breathing is to generate a feeling of joy.
En de vijfde oefening van aandachtig ademhalen is een gevoel van vreugde opwekken.
The sixth is to generate a feeling of happiness.
De zesde is een gevoel van geluk opwekken.
And this also is done with the energy of mindfulness and concentration.
En dat wordt ook gedaan met de energie van volle aandacht en concentratie.
And every practitioner should be able to bring, to generate a feeling of joy or happiness whenever she wants to.
En elke beoefenaar zou in staat moeten zijn om een gevoel van vreugde of geluk op te wekken wanneer ze dat maar wil.
And the principle is very simple.
Het principe is very simple, is heel eenvoudig.
When you breathe in mindfully, you bring your mind back to your body.
Als je aandachtig inademt, dan breng je je geest terug naar je lichaam.
And when the body and the mind are together, you are fully established in the here and the now.
En als je lichaam en geest samen zijn, dan ben je helemaal in het huidige moment verankerd.
And if you are truly in the here and the now, you can get in touch with all the wonders of life, the conditions of happiness that you already have.
En als je verankerd bent in het hier en nu, dan kun je in aanraking komen met alle wonderen van het leven en alle voorwaarden van geluk die je al hebt.
With mindfulness we can recognize that conditions for us to be happy are more than enough already.
En met volle aandacht kunnen we ons realiseren dat de voorwaarden van geluk die we hebben meer dan genoeg zijn om gelukkig te zijn.
It's like breathing in, I'm aware of my eyes. Breathing out, I smile to my eyes.
Het is als ik adem in en ik ben me bewust van mijn ogen. Ik adem uit en ik glimlach naar mijn ogen.
If you are in touch with your eyes, you know that you have eyes still in good conditions.
En als je in aanraking komt met je ogen, dan ben je ervan bewust dat je ogen hebt die nog steeds goed zijn.
It's wonderful to have eyes still in good condition.
Het is fantastisch om nog steeds goede ogen te hebben.
You need only to open your eyes in order to enjoy the paradise of forms and colors around you.
Je hoeft alleen maar je ogen open te doen om het paradijs van vormen en kleuren om je heen te genieten.
There are those of us who have lost our eyesight. We cannot enjoy the paradise of forms and colors.
En er zijn ook mensen die het gezichtsvermogen hebben verloren en die niet van het paradijs van vormen en kleuren kunnen genieten.
And our deepest wish may be to recover, to restore our capacity to see.
En dan is misschien onze diepste wens om het vermogen terug te krijgen om het te zien.
So having eyes still in good condition is one of the conditions of happiness you already have.
Dus het feit dat je ogen hebt die nog steeds goed zijn is één van de voorwaarden van geluk die je al hebt.
And going home to the present moment you can recognize thousands of conditions of happiness that are already there in you and around you.
En als je teruggaat naar het huidige moment, dan kan je duizenden voorwaarden van geluk herkennen die al in wezen aanwezig zijn in jezelf en om je heen.
And every time you get in touch with a condition or many conditions of happiness like that, joy is born and happiness is born.
En elke keer als je in aanraking komt met een van die condities van geluk of meerdere daarvan, dan worden vreugde en geluk geboren.
And each practitioner has to practice that in order to get the nourishment every day, because they know how to generate a feeling of joy, a feeling of happiness.
En elke beoefenaar die zou in staat moeten zijn om die voeding elke dag te krijgen, om een gevoel van vreugde en geluk op te wekken.
So the fifth and sixth exercise about generating joy and happiness, and the seventh and eighth is about how to handle, how to take care of the pain in you.
Dus de vijfde en de zesde oefening gaan over vreugde en geluk, en de zevende en de achtste gaan over hoe je kunt zorgen, hoe je kunt omgaan met je pijn.
And it's very clear that the Buddha taught us to handle happiness and to handle suffering.
Dus het is heel duidelijk dat de Boeddha ons heeft geleerd hoe we met geluk om kunnen gaan en hoe we met lijden om kunnen gaan.
The exercise that follow will help us to get a deeper understanding of the suffering in order to transform.
En de oefeningen die daarop volgen zullen ze ons helpen om een dieper begrip van het lijden te krijgen, zodat we het kunnen transformeren.
Let us listen to the bell and enjoy a few breaths before we continue.
Laten we met z'n allen van de bel genieten en van een paar ademhalingen voordat we verder gaan. Thank you.
This morning, Sister Gina led us in the guided meditation, breathing in. I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. That is the first exercise on mindful breathing proposed by the Buddha.
Vanochtend heeft Sister Gina ons begeleid in de meditatie. Ik adem in en ik weet dat ik inadem. Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. Dat is de eerste oefening van aandachtig ademen die is voorgesteld door de Boeddha.
We recognize our in-breath as in-breath. And we recognize our breath as an out-breath. And that is why we can call this exercise recognizing in-breath, recognizing the out-breath.
We herkennen onze inademing als inademing en uitademing als uitademing. En daarom kunnen we de oefening noemen het herkennen van de in- en uitademing.
The exercise seems very simple.
De oefening lijkt heel eenvoudig.
But the effect can be very deep.
Maar het effect kan heel diep zijn.
Because you pay attention to your in-breath and recognize it as your in-breath. You release the past, you release the future, and you are free.
Omdat je inademt en je herkent je inademing en je laat het verleden los en de toekomst los en je bent vrij.
The second exercise of mindful breathing proposed by the Buddha is breathing in, I follow my in-breath all the way through.
En de tweede oefening die is voorgesteld door de Boeddha is ik adem in en ik volg mijn inademing de hele weg.
Suppose my in-breath lasts 4 or 5 seconds.
Stel je voor dat mijn inademing 4 of 5 seconden duurt.
And when I breathe in, I follow closely my in-breath without interruption during these 4 or 5 seconds.
En als ik inadem, dan volg ik mijn inademing heel dichtbij, zonder onderbreking, gedurende die 4 of 5 seconden.
And the practice is to become aware of the in-breath and not allow 1 or 2 milliseconds to be invaded by a thought, another thought.
En de beoefening is om de inademing te volgen en om niet een of andere gedachte 1 of 2 milliseconden toe te staan om die oefening te onderbreken.
And the practice can be joyful and pleasant also.
En die beoefening kan heel vol vreugde en plezier zijn.
And you can say, breathing in, I enjoy my in-breath all the way through.
En je kan zeggen, ik adem in en ik geniet van mijn inademing de hele weg lang.
You can enjoy deeply your in-breath and become very concentrated.
Je kan heel diep van je inademing genieten en heel geconcentreerd worden.
Your in-breath not only can bring a lot of fresh air into your body, but it can also bring you a lot of joy.
Inademing kan niet alleen een hoop frisse lucht in je lichaam brengen, maar het kan je ook een hoop vreugde geven.
Breathing in deeply, I feel I am alive, and that that is already happiness.
Ik adem diep in en voel dat ik leef, en dat is al geluk.
The third exercise we also proposed by the Buddha, we also practiced this morning. I'm breathing in, I'm aware of my whole body.
De derde oefening die is voorgesteld door de Buddha en die we deze ochtend ook beoefend hebben, is ik adem in en ben me bewust van mijn hele lichaam.
That is to bring the mind home to the Buddha, to the body, and that is kind of family reunion between body and mind.
En dat is om het de geest terug te brengen naar het lichaam. En dat is een soort familiereunie van het lichaam en de geest.
And people of the world, many of them have their body there, but their mind is caught somewhere else.
En de mensen in de wereld, die hebben vaak wel hun lichaam hier, maar vaak is hun geest ergens anders.
Their mind may be caught in the sorrow, regret concerning the past.
Misschien zit die geest wel gevangen in verdriet of spijt over het verleden.
Their mind may be caught in the fear, anxiety about the future.
En misschien zit de geest gevangen in zorgen of angst voor de toekomst.
The mind may be caught in the object of their anger, in their projects.
Of misschien zit de geest gevangen in het object van hun boosheid of hun plannen.
Their mind is not with their body.
De geest is niet bij het lichaam.
So the third exercise is to bring the mind home to the body so that you can become fully present in the here and the now.
Dus de derde oefening is de geest terug te brengen in het lichaam, zodat je helemaal aanwezig kunt zijn in het hier en nu.
And when you are truly in the here and the now, you are alive. You are truly alive.
En als je echt in het hier en nu bent, ben je echt in leven.
And you can get in touch with life, with the wonders of life.
En dan kan je in contact komen met het leven en de wonderen van het leven.
And that is the basic condition to get in touch with the kingdom.
En dat is de belangrijkste voorwaarde om in contact te komen met het koninkrijk.
So the third is about awareness of the body.
Dus de derde gaat over bewustzijn van het lichaam.
And when you are with the body, you may notice that there is a lot of tension and pain in your body, and you are motivated by the desire to do something in order for your body to suffer less.
En als je in contact bent met je lichaam, dan kan je opmerken dat er een hoop pijn is en spanning in je lichaam. En dan kan je gemotiveerd worden om iets te doen, om ervoor te zorgen dat je lichaam minder lijdt.
And that is why the Buddha proposed the exercise, breathing in, I release the tension in my body.
En daarom stelde de Buddha de oefening voor, ik adem in. En laat de spanning in mijn lichaam los.
Sitting on the grass or lying down on the grass, we can very well practice the fourth exercise, allow our body to let go of the tension.
Dus als we in het gras zitten of liggen, dan kunnen we die vierde oefening heel goed beoefenen om de spanning in ons lichaam te laten gaan.
Maybe this afternoon we shall have a session of total relaxation.
Misschien hebben we vanmiddag een sessie van totale ontspanning.
When we are able to release the tension in our body, we can reduce the amount of pain in our body also.
Als we de spanning in ons lichaam los kunnen laten, kunnen we ook de hoeveelheid pijn in ons lichaam verminderen.
When we consider these first eight exercises on the Sutra of Mindful Breathing, we see that the Buddha is very skillful in helping us go step by step on the path of healing. And transformation.
Als we naar die eerste acht oefeningen kijken, dan zien we dat de Boeddha heel vaardig is om ons te begeleiden, stap voor stap, op het pad van naar genezing en transformatie.
The first fourth exercise deal more with the body.
De eerste vier oefeningen gaan meer over het lichaam.
And the next four exercises deal more with the feelings.
En de volgende vier oefeningen gaan meer over de gevoelens.
And the Buddha taught us how to deal with a painful feeling and to deal with a joyful, happy feeling.
En de Boeddha leerde ons om te gaan met een pijnlijk gevoel en met een gelukkig, vreugdevol gevoel.
So to handle the pain is also a practice of happiness.
Dus omgaan met de pijn is ook een beoefening van geluk.
And as a good practitioner, we should know how to do both, how to handle our suffering and how to handle our happiness.
En als goede beoefenaar zouden we beide moeten kunnen doen. Omgaan met ons lijden en omgaan met ons geluk.
A good organic gardener does not have to throw the garbage away.
Een goede biologische tuinierder hoeft het afval niet weg te gooien.
She know how to make use of the garbage in order to make compost, in order to nourish flowers and vegetables.
Ze weet hoe ze om moet gaan met het afval om er compost van te maken, om de bloemen en groenten beter te laten groeien.
A good practitioner does very much the same thing.
En een goede beoefenaar doet eigenlijk hetzelfde.
He knows that both suffering and happiness are of an organic nature.
Hij weet dat zowel lijden als geluk een organische aard hebben.
That a flower, if not skillfully taken care of, will turn into a piece of garbage.
En dat de bloem, als er niet goed voor gezorgd wordt, zal een stuk afval zou worden.
Love and happiness, if we don't know how to, if we do not know how to handle, can turn into suffering very quickly.
Liefde en geluk kunnen heel snel omslaan in lijden als we er niet weten hoe we ermee om moeten gaan.
And when a flower turns into a piece of garbage, you are not despair because you know how to transform the garbage back into flower.
En als die bloem verandert in afval, dan wanhoop je niet, want je weet hoe je dat afval weer om kan zetten in een bloem.
And you do not have that kind of discrimination against the garbage anymore because you know that garbage can be very useful in nourishing flowers and vegetables.
En je discrimineert dat afval niet meer, want je weet dat dat afval ook heel nuttig kan zijn om bloemen en groenten te produceren.
So according to this teaching, we should not try to run away from our suffering. We have to get the courage in order to embrace our suffering. Get in touch with it and look deeply into it in order to get a deep understanding of its nature.
Dus volgens dit onderricht moeten we niet weglopen van ons lijden, maar we moeten ermee in aanraking komen, zodat we een diep inzicht krijgen in de aard, in zijn aard.
And we know that such understanding will give us the insight as what to do, what path to lead in order to transform suffering into happiness.
En we weten dat als we begrip hebben in die aard, dat we ook inzicht krijgen in het pad dat we moeten volgen om het lijden om te zetten in geluk.
According to this teaching, happiness is possible right here and right now.
Volgens dit onderricht is geluk mogelijk hier en nu.
And that is one of the most important teachings of the Buddha.
En dat is een van de belangrijkste onderrichten van de Boeddha.
One day 500 businessmen came and visited the Buddha.
Op een dag kwamen 500 zakenmensen bij de Boeddha op bezoek.
And they were led by Anathapanika, who was also a businessman and he was a disciple of the Buddha.
En ze werden geleid door Anathapindika, die ook een zakenman was en een leerling van de Buddha.
The Buddha knew that the businessmen they think too much about the future, the success.
En Buddha wist dat zakenmensen te veel nadenken over de toekomst en hun succes.
And they do not have enough time to take care of themselves and take care of members of their family.
En ze hebben niet genoeg tijd om voor zichzelf en voor de leden van hun familie te zorgen.
They are not available to themselves and to members of their family.
Ze zijn niet beschikbaar voor zichzelf en voor de leden van hun gezin.
And that is why the Buddha said, gentlemen, it is possible to be happy right here and right now. You don't have to run to the future to seek for happiness.
En daarom zei de Boeddha, heren, het is mogelijk om hier en nu gelukkig te zijn. Je hoeft niet naar de toekomst te rennen om geluk te zoeken.
And in that discourse given by the Buddha, the expression living happily in the present moment was used 5 times.
En in dat onderricht dat door de Boeddha is gegeven, werd de uitdrukking gelukkig leven in het hier en nu 5 keer gebruikt.
If we stop running into the future, if we are able to go back to the here and the now, we can see that happiness is possible here and now, and happiness can come right away.
En als we stoppen met het rennen naar de toekomst, dan zien we dat het geluk hier en nu direct mogelijk kan zijn.
In one of our retreats organized for business people in Plum Village, there was a lady who told us her story as the wife of a talented businessman.
Tijdens een van onze retraites voor zakenmensen in Plum Village was er een vrouw die haar verhaal vertelde als echtgenote van een getalenteerde zakenman.
Frederick was a very talented young businessman.
Frederick was een heel getalenteerde jonge zakenman.
And in the beginning it was a joy to be his wife.
En in het begin was het heerlijk om zijn vrouw te zijn.
She organized receptions and so on, very proud of her husband as a talented businessman.
En ze organiseerde recepties en ze was heel trots op haar man die een getalenteerde zakenman was.
But he was so busy, he spent all his time with his business and did not have time for himself, for her.
Maar hij was zo druk en hij besteedde al zijn tijd bij zijn zaken en hij had geen tijd voor zichzelf of voor haar.
She felt very lonely and she had to seek ways in order to feel less lonely.
En ze voelde zich heel eenzaam en ze moest manieren zoeken om niet zo eenzaam te zijn.
She tried to do charity work.
Ze probeerde liefdadigheidswerk te doen.
She followed studies in order to get another diploma.
Ze deed allerlei studies om nog een diploma erbij te krijgen.
She tried to be busy in order to forget her loneliness.
Ze probeerde het druk te hebben om haar eenzaamheid te vergeten.
And there were nights when she cried and she complained to him.
Maar soms huilde ze 's nachts en klaagde tegen hem.
And he said that actually there was no one that can replace him. He had to go on for a number of years before he can have more time with her and their son.
En hij zei van nou, eigenlijk is er niemand die hem kan vervangen. En hij heeft nog een paar jaar nodig voordat hij meer tijd heeft voor haar en hun zoon.
He promised that he will look for another person to replace him.
En hij beloofde dat hij op zoek zou gaan naar iemand anders die hem zou kunnen vervangen.
Because for the time being, no one can replace him.
Want voorlopig kon niemand hem vervangen.
And when their boy was hospitalized.
En toen hun zoontje naar het ziekenhuis moest.
She spent all night with him and Frederick could not come.
Bleef zij de hele nacht bij hem, maar Frederik kon niet komen.
And even when she got to the hospital one time, he could not come either.
En zelfs toen zij zelf een keer naar het ziekenhuis moest, toen kon hij ook niet komen.
And he always said that, well, a few more years and then I will be free and to be with you.
En hij zei altijd, nog een paar jaar en dan ben ik vrij om met jou te zijn.
But at the age of 40, he was killed in a car accident.
Maar toen hij 40 was, overleed hij in een auto-ongeluk.
The promise was not, did not have a chance to be fulfilled.
En hij heeft geen kans gekregen om de belofte te vervullen.
And in the business, they found... 3 days later, they found someone who could replace him.
En op de zaak vonden ze 3 dagen later iemand om hem te vervangen.
So when she came to the retreat, she told us about her story.
Dus toen ze naar de retraite kwam, toen vertelde ze ons haar verhaal.
And we know that in the retreat there are many Fredericks to be sitting there.
En we weten dat in een retraite er heel veel mogelijke Frederiks daar zitten.
So I followed the example of the Buddha. I gave them businessmen and women the teaching on how to live happily right in the here and the now.
En daarom volgde ik het voorbeeld van de Boeddha en ik gaf al die zaken, mannen en vrouwen, een les over hoe je gelukkig kunt zijn in het hier en nu.
We need some training in order to learn the habit, the good habit of living happily in the here and the now.
We hebben wat training nodig om de goede gewoonte aan te leren om gelukkig in het hier en nu te leven.
We should be happy while we eat our breakfast.
We zouden gelukkig moeten zijn terwijl we ons ontbijt eten.
We should be happy even when we are washing our dishes.
En zelfs als we onze afwas doen.
Taking a shower.
Een douche nemen.
Brushing our, watering the, our vegetable garden.
De groentetuin besproeien.
And walking from our office to the parking lot. We should be able to enjoy every step we make.
En als we van ons kantoor naar de parkeerplaats lopen, dan zouden we elke stap moeten genieten die we nemen.
Dear friends, after this Dhamma talk, we shall have a break, cup of tea, and then we will gather in front of the building and start walking meditation together.
Lieve vrienden, na deze lezing, dan zullen we even een korte pauze hebben en wat thee drinken. En daarna zullen we voor het gebouw samenkomen en samen genieten van loopmeditatie.
Let us promise with each other that during the walk, each of us will try our best to release the tension and the worries and enjoy every step we make.
En laten we met elkaar afspreken dat iedereen tijdens het lopen probeert zijn spanning en zorgen los te laten en te genieten van elke stap die we zetten.
We should walk in such a way that every step bring us joy, liberation and healing.
We moeten op zo'n manier lopen dat elke stap ons vreugde, bevrijding en genezing brengt.
We should walk in such a way that the kingdom of God become available at every step.
En we moeten op zo'n manier lopen dat het koninkrijk van God beschikbaar wordt bij elke stap.
And let us profit from the collective energy of the Sangha in order to enjoy our steps.
En laten we profiteren van de collectieve energie van de Sangha om van elke stap te kunnen genieten. Blijf zo meteen nog eventjes zitten, want er zijn nog wat mededelingen na de lezing.